Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie, geschreven door Brent Petre en vertaald door René de Roo Rijmakers. Hoofdstuk 7. De Joodse wortels van het christelijk geloof. De laatste jaren heb ik heel wat tijd doorgebracht met het doorkruisen van het land en het houden van lezingen over onderwerpen uit dit boek. Mensen die na afloop van de lezingen met mij kwamen praten, hadden heel uiteenlopende reacties. Sommigen, niet veel moet ik bescheiden toegeven, waren tot tranen toegeroerd, omdat zij in de Joodse wortels van de Eucharistie het teken zien dat Gods hand inderdaad in de geschiedenis werkzaam is. Hij baant de weg en treft voorbereidingen voor wat hij teweeg zal brengen door de nieuwe exodus van de Messias, die inderdaad gekomen is. Anderen ervoeren dat het geloof van hun jeugd versterkt en verdiept werd, zodat zij opnieuw geïnspireerd werden de Eucharistie in hun leven centraal te stellen. Nog weer anderen werden geprikkeld door de visie op het mysterie van de Eucharistie, die veel verder gaat dan de symbolische maaltijd die in de verschillende christelijke denominaties bij gelegenheid gevierd wordt. Maar een bepaalde reactie, een bepaalde kwestie kwam telkens terug. Keer op keer werd mij de vraag gesteld: waarom heb ik dit niet eerder gehoord? Waarom is me nooit iets meer over het paasfeest, het manna en het toonbrood verteld? Gaat het om een soort doorbraak op het gebied van de Bijbelwetenschap? Het antwoord zal u verbazen. Bijna alles wat ik hier tot nu toe te berde heb gebracht, tenminste alles van enig belang, is al min of meer eerder gezegd. De meeste ideeën in dit boek zijn niet nieuw. In feite zijn ze best oud. Ze zijn te vinden in de teksten van het Nieuwe Testament, de werken van de vroegchristelijke schrijvers, de zogeheten oude kerkvaders, van de 1e tot 7e eeuw na Christus, en in de officiële documenten van het leergezag van de katholieke kerk. Met andere woorden, een van de taken van een theoloog is een goede dief zijn. Dat wil zeggen, hij moet stelen uit de onbegrensde schatten van de Joodse en christelijke traditie en deze gebruiken om de betekenis van de schriften te verduidelijken. In dit hoofdstuk zou ik graag een paar ogenblikken willen uittrekken om op een rijtje te zetten wat over Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie te weten zijn gekomen. Ik zou graag willen laten zien hoe deze verbanden tussen het Oude en het Nieuwe Testament geen exegetische nieuwigheden zijn, maar deel uitmaken van de overgeërfde traditie van het christelijk geloof. Pascha betekent voorbijgaan. Zoals ik in de loop van dit boek heb willen aantonen, beschouwde Jezus het laatste avondmaal als een nieuw paasfeest. Zo bezien was het dus geen gewone maaltijd, en zelfs geen gewoon paasmaal. Net als de andere Joden uit vroeger tijden, wist Jezus dat de schriften voorspelden dat God zijn volk eens door een nieuwe exodus weer zou redden. Waarschijnlijk kende hij ook de rabbijnse overlevering dat de Messias in de paasnacht zou komen. Het is vrijwel zeker dat hij geloofde dat er een nieuw paasfeest moest zijn, als er een nieuwe exodus zou komen. En dat was precies wat hij van plan was bij het laatste avondmaal. Die nacht in de bovenzaal vierde Jezus dus niet alleen het Joodse paasfeest. Als de lang verwachte Messias van Israël, de leidende dienaar die zijn leven zou geven voor velen, Jesaja 53, 10 tot en met 12, gaf Jezus het paasfeest ook opnieuw vorm rondom zijn lijden. Door niet te willen drinken van de vierde beker tot het moment van zijn dood aan het kruis, schiep hij een band tussen het laatste avondmaal en zijn eigen offerdood. En door zijn leerlingen de opdracht te geven te herhalen wat hij in de bovenzaal had gedaan, bestendigde hij wel overwogen dit nieuwe paasmaal, zowel offer als maal, door de eeuwen heen. Door dit te doen zette hij de nieuwe exodus in gang. Van belang was nu niet het vlees van het paaslam dat in Egypte werd geslacht, maar zijn eigen vlees en bloed dat aan het kruis geofferd zou worden. Jezus trad op als gastheer van het Messiaanse paasmaal, omdat hij zichzelf zag als de Messias. Hij offerde zichzelf als offer, omdat hij zichzelf zag als het paaslam. In de loop van zijn leven had Jezus waarschijnlijk heel wat Joden door de Romeinen gekruisigd zien worden. Hij wist dat zij, die met de gezagsdragers in Jeruzalem problemen kregen, een dergelijke dood konden verwachten. En waarschijnlijk had hij elke lente duizenden paaslammeren op houten kruisen uit de tempel van Jeruzalem zien dragen, om te worden gegeten. Dit paasfeest onderscheidde zich niet doordat er een lam werd geofferd. Dat gebeurde elk jaar. Het onderscheidde zich ook niet doordat er een terechtstelling plaatsvond. Dat was al eerder gebeurd. Wat dit paasfeest anders maakte, was dat Jezus zichzelf vereenzelvigde met het lam, gaaf en van het mannelijk geslacht, dat zijn leven gaf om anderen van de dood te bevrijden. Exodus 12, 1 tot en met 6. Hij vereenzelvigde zich met het lam God, wiens vlees zowel geofferd moest worden als gegeten, ten bate van het leven der wereld. Het feit dat Jezus zichzelf ziet als het nieuwe paaslam is uiteindelijk de enig historisch aanvaardbare verklaring voor wat hij zei en deed in de bovenzaal. Hij wist maar al te goed, net als de andere Joden uit zijn tijd, dat het offer van het paaslam niet voltooid was met de dood van het lam, maar pas met een heilig maal. Het lam moest gegeten worden, niet alleen een symbool van het lam, maar zijn echte vlees. In laatste instantie is dat de enige manier waarop Jezus als Jood ooit tegen de 12 leerlingen gezegd kan hebben: neemt, eet, dit is mijn lichaam. Thank you. het nieuwe paasfeest in de vroeg-christelijke tijd. Jezus' interpretatie van het laatste avondmaal als een nieuw paasfeest verklaart ook het beste waarom de vroeg-christelijke schrijvers, zowel van het Nieuwe Testament als van andere teksten, voor de Eucharistie de termen van het paasmaal gebruikten. Historisch gezien had deze gedachte zijn wortels in de Joodse hoop op een Messiaans paasmaal en in de daden van Jezus zelf. Hoe het ook zij, de eerste christenen namen dit over en gaven het een centrale plaats in hun uitleg over de betekenis van het mysterie van de Eucharistie. In het Nieuwe Testament zijn een paar voorbeelden daarvan te vinden. In het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring, heeft de ziener Johannes een visioen van Jezus in de hemel. Hij ziet echter niet een mens, maar een lam staan als geslacht. Apocalypse 5:6. De symboliek van het visioen is krachtig. Het mysterie van wie Jezus is, wordt geopenbaard in het paaslam dat zowel gekruisigd, geslacht, als verrezen staan is. Door de kracht van het bloed van dit lam worden gelovigen tot een koninklijk geslacht van priesters voor onze God gemaakt. Zoals de Israëlieten ten tijde van de Exodus een priesterlijk koninkrijk genoemd werden. Dit is een sterke aanwijzing dat de hemelse verering van dit lam, die Johannes gedetailleerd beschrijft, niet alleen een liturgische viering is, maar ook een hemels paasfeest. Even treffend legt de heilige Paulus een verband tussen het offer van Christus als paaslam en de viering van een nieuw feest van het ongezuurde brood bij de christenen. Je weet toch dat een beetje zuurdeeg genoeg is om het hele deeg zuur te maken. Doet het oude zuurdeeg weg, om vers deeg te worden. Je moet immers zijn als ongezuurde paasbroden, want ook ons paaslam is geslacht, Christus zelf. Wij moeten ons feest niet vieren met het oude zuurdeeg, met het bederf van slechtheid en boosheid, maar met het zuivere brood van reinheid en waarheid. 1 Korinthebrief 5, 7 en 8. We moeten niet vergeten dat het Joodse paasfeest alleen met ongezuurd brood gevierd kon worden. Tegen deze achtergrond trekt Paulus de morele consequenties van Jezus' identiteit als het nieuwe paaslam. Als Jezus het nieuwe paaslam is, dan moeten de christenen voorbereidingen treffen voor het houden van het nieuwe paasfeest, het feest van de Eucharistie. Zij doen dit niet door het zuurdeesem van het oude paasritueel weg te doen, maar door hun harten te reinigen van datgene waarvan het zuurdeesem het symbool is, het bederf van de zonde. Net zoals de Joden al het zuurdeesem moesten verwijderen en moesten vasten voordat zij het paasmaal hielden, Mishnah Pesachim 10:1, zo roept Paulus iedere christen in zijn gehoor op zijn hart te reinigen voordat hij de Eucharistie ontvangt. Anders bezondigt hij zich aan het lichaam en bloed des Heren. Christus, het paasmaal, en eet en drinkt zijn eigen vonnis. 1 Korinthebrief 11, 27 en 28. Niet alleen de Bijbel, maar ook de vroege kerkvaders zeggen dergelijke dingen over het paasmaal. De heilige Justinius Martelaar, een Grieks filosoof die zich in de 2e eeuw na Christus tot het christendom bekeert, zegt in zijn befaamde Dialoog met Trifo, 40:1 tot en met 3, het mysterie van het lam, dat God u opdroeg te slachten als paaslam, was waarschijnlijk een type, voorafbeelding, van Christus, met wiens bloed de gelovigen, afhankelijk van de kracht van hun geloof, hun huizen bestrijken, dat wil zeggen zichzelf. Origenes, zonder twijfel de grootste bijbelcommentator van zijn tijd, leefde in de Egyptische stad Alexandrië, in het laatste deel van de 2e en het eerste deel van de 3e eeuw. In zijn geschriften spreekt hij over de viering van een nieuw paasfeest. Sommigen werpen tegen dat ook wij de gewoonten hebben bepaalde dagen te vieren. Bijvoorbeeld de Dag des Heren, Voorbereidingsdag, Pasen en Pinksteren. Hoe het ook zij, wie aanneemt dat ons paaslam is geslacht, Christus zelf, weet dat het zijn plicht is het feest te vieren met het eten van het vlees van het woord. En zo zal hij nooit ophouden het paasfeest te vieren, want Pascha betekent voorbijgaan. En hij is steeds bezig in heel zijn denken en doen te proberen aan de dingen van dit leven voorbij te gaan en over te gaan naar God. Hij is naarstig op weg naar de stad van God. Origenes tegen Celsus 8:12. Met de woorden Pascha betekent voorbijgaan raakt Origenes de kern van het mysterie van de christelijke eucharistie. Op grond van Gods geboden hebben christenen de plicht het paasfeest te vieren. Maar hoe doen zij dat? Niet door het vlees van het lam te eten, maar het vlees van het woord. Dat wil zeggen het vlees van het goddelijk woord dat mens is geworden. Via het nieuwe paasfeest van de eucharistie gaan de christenen voorbij aan de dingen van deze wereld en gaan zij naar de dingen van God. Zo zijn de christenen pelgrims op weg naar Jeruzalem, net als de Joden in de tijd dat de tempel bestond. In het geval van het nieuwe paasfeest is de bestemming echter niet langer een aardse stad in een aards land, maar het nieuwe Jeruzalem, van de hemelse stad Gods. Het nieuwe paasfeest vandaag de dag. Met de geschriften van de kerkvaders gaat het verhaal echter verder. Het inzicht in de mysterievolle band tussen het Joodse paasfeestmaal en de christelijke eucharistie is niet beperkt tot oude folianten die niemand meer inkijkt. Het is integendeel een essentieel onderdeel van het levende onderricht van de huidige katholieke kerk, die haar leer rechtstreeks uit de christelijke Bijbel en de apostolische traditie haalt. Deze leer is op een bijzondere manier samengebracht in het officiële compendium van de katholieke geloofsleer, bekend als de Catechismus van de Katholieke Kerk. In 1992 gepubliceerd en afgekondigd door paus Johannes Paulus II. Dit kostbare juweel van een boek geeft een overzicht van heel het katholieke geloof. Een geloof vervuld van inzichten uit de Bijbel en de vroeg-christelijke kerkvaders. Door het hele boek heen worden de Bijbelse en Joodse wortels van het christelijk geloof gebruikt om het mysterie van de Eucharistie te verhelderen. Wanneer het onderwerp van de Eucharistie wordt behandeld, leert de catechismus dat Jezus tijdens het laatste avondmaal niet alleen het Joodse paasfeest tot vervulling bracht, maar ook vooruitliep op het nieuwe paasfeest, dat hij met zijn lijden en dood tot stand zou brengen. Jezus koos de tijd van het paasfeest om, zoals hij te Kafarnaum aangekondigd had, zijn lichaam en bloed aan zijn leerlingen te geven. Jezus vierde tijdens het paasmaal met zijn apostelen het laatste avondmaal. En zo gaf hij aan het Joodse paasfeest zijn definitieve zin, door zijn dood en verrijzenis, het nieuwe Pasen. Loopt het avondmaal inderdaad vooruit op de overgang van Jezus naar zijn Vader. Dit wordt gevierd in de Eucharistie, die het Joodse paasfeest tot vervulling brengt en vooruitgrijpt op het uiteindelijke paasfeest van de kerk, in de heerlijkheid van het Koninkrijk. Uit de Catechismus, nummers 1339 tot 1340. Daar staat het zonder omwegen. Wat mij jaren studie kostte om te achterhalen, verklaart de kerk benijdenswaardig beknopt. Jezus' dood en verrijzenis en hemelvaart zijn niets minder dan een nieuw paasfeest. Door het laatste avondmaal maakt Jezus zijn leerlingen deelgenoot aan zijn paasmysterie. Bovendien is de Eucharistie, omdat zij de gedachtenis van het Pasen van Christus is, niet alleen een gedachtenis aan Jezus' dood en verrijzenis, zij stelt die gebeurtenissen feitelijk tegenwoordig. Wanneer de kerk de Eucharistie viert, gedenkt zij het Pasen van Christus, wat tegenwoordig gesteld wordt. Het offer dat Christus eens en voor altijd op het kruis gebracht heeft, blijft een levende werkelijkheid. Nummer 1364. Het is fascinerend dat de catechismus zelfs de relatie erkent tussen de derde beker van het Joodse paasmaal, de beker van het laatste avondmaal, de beker van Gethsemane en de beker die Jezus dronk op het kruis. De beker der zegening, aan het einde van het Joodse paasmaal, voegt aan de feestelijke vreugde van de wijn de eschatologische dimensie toe van de messiaanse verwachting van het herstel van Jeruzalem. Jezus heeft zijn Eucharistie ingesteld door aan de zegening van het brood en de beker een nieuwe en definitieve betekenis te geven. Nummer 1334. De beker van het nieuwe verbond, waarop Jezus bij het laatste avondmaal vooruitgelopen is, door zichzelf aan te bieden, ontvangt hij vervolgens uit handen van de Vader in zijn doodsangst in Gethsemane, door gehoorzaam te worden tot de dood. Jezus bidt, mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbijgaan. Nummer 612. Dit verlangen zich geheel en al te wijden aan het heilsplan van de verlossende liefde van zijn Vader bezielt heel het leven van Jezus. Want zijn verlossend lijden is precies de bestaansgrond van zijn menswording. Zou ik de beker die mijn Vader mij gegeven heeft niet drinken? En nog op het kruis zegt Jezus, ik heb dorst. En pas daarna, het is volbracht. Nummer 607. De catechismus gaat in deze passages niet zo ver dat de wijn die Jezus op het kruis dronk, wordt gelijkgesteld met de vierde beker van het Joodse paasmaal. Niettemin ziet de catechismus in Jezus' laatste woorden de voltooiing van zijn daad van het drinken van de beker van verlossing, waarvoor hij in Gethsemane bad en waarop hij tijdens het laatste avondmaal vooruitliep. Ik moet bekennen dat ik jaren geleden, voordat ik met dit boek begon, nooit echt over het laatste avondmaal als een nieuw paasfeest had nagedacht. Ik weet niet waarom ik er nooit op die manier bij stilstond. Ik heb het gewoon niet gedaan. Ik wist dat Jezus het laatste avondmaal tijdens het paasfeest vierde. En ik wist dat het op een bepaalde manier de eerste eucharistieviering was. Maar ik had 2 en 2 nooit bij elkaar opgeteld. Ik legde nooit het verband. Ik kan u alleen maar zeggen dat mijn eigen onwetendheid niet komt doordat de idee in de loop der tijden verloren is gegaan. Integendeel, het Nieuwe Testament, de kerkvaders en de huidige leer van de katholieke kerk maken dit overduidelijk. Het laatste avondmaal en de uitbreiding die christelijke eucharistie is niets minder dan het nieuwe Pasen van Christus, het nieuwe Pasen van de Messias. de schaduw van het manna. Zoals we in hoofdstuk 4 zagen, noemde Jezus het geschenk dat hij bij het laatste avondmaal zou geven, nieuw manna uit de hemel. In zekere zin is het manna nog belangrijker dan het paasfeest. Als we het mysterie van het laatste avondmaal echt willen ontrafelen, moeten we inzien dat Jezus de Eucharistie niet alleen als een heel speciaal paasmaal beschouwde. Hij zag het als een wonder, als iets bovennatuurlijks. Als Jood uit de eerste eeuw wist Jezus goed dat het manna in het Oude Testament geen gewoon brood was. Het was wonderbaarlijk brood uit de hemel. Het manna begon met een wonder, toen God tijdens de uittocht brood en vlees uit de hemel liet neerdalen. Het eindigde ook met een wonder, toen het op wonderbare wijze onmiddellijk stopte nadat de Israëlieten in het beloofde land waren aangekomen. Met andere woorden, net als iedere Jood wist Jezus dat de Bijbel leerde dat het manna een hemelse werkelijkheid was. Het was geen gewoon brood, maar brood van de engelen. Als Jezus vertrouwd was met de oude Joodse overlevering, heeft hij zeker nog veel meer geweten. Hij zal ermee bekend geweest zijn dat sommige Joden geloofden dat het manna al sinds de aanvang van de wereld in de hemel bestond. Hij zal hebben geweten dat anderen geloofden dat het manna nog steeds in de hemelse tempel aanwezig was. En hij zal zeker hebben beseft, toen hij in Kafarnaum onderricht gaf, herinnerden de omstanders hem hieraan dat de Messias, als hij uiteindelijk kwam, de schat van het manna opnieuw zou laten neerdalen. Het manna van Mozes zou overtroffen worden door het manna van de Messias. Als Jezus dit allemaal wist, onthulde hij dat hij de Eucharistie, door die wel overwogen met het nieuwe manna uit de hemel gelijk te stellen, ook als een wonder zag. De Eucharistie zou het bovennatuurlijke brood van de nieuwe Exodus zijn, waarvoor hij zijn leerlingen leerde dagelijks te bidden. Anders dan het vroegere manna dat alleen natuurlijk leven doorgaf, zou dit nieuwe manna bovennatuurlijk leven geven. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Het oude manna was een wonderbaarlijke voorbode van het beloofde land. Het nieuwe manna van de Eucharistie zou een wonderbaarlijke voorbode zijn van de verrijzenis van het lichaam. Daarom zei Jezus tegen zijn leerlingen dat het voor hen noodzakelijk was het te eten op de laatste dag, om op de laatste dag te kunnen verrijzen. Als zij in het nieuwe beloofde land van de nieuwe schepping binnen wilden gaan, wat de rabbies de toekomstige wereld noemden, dan moesten zij het voedsel van de nieuwe schepping eten, wat de rabbies het brood van de toekomstige wereld noemden. En de toekomstige wereld was niet louter een symbool, zij was echt. Mocht er hier nog enige twijfel over bestaan, dan is het belangrijk te bedenken dat Jezus al eerder wonderen had gedaan. Daaraan had hij een groot deel van zijn openbare leven besteed. Hij genas zieken, liet doden opstaan. En zoals wij ons herinneren uit hoofdstuk 4, gaf hij op enig moment 5000 man in het vrije veld te eten met wonderbaar brood. Volgens het evangelie van Johannes gebeurde dit bijna een jaar voor Jezus' lijden en dood, in het voorjaar, vlak voor het paasfeest. Het voeden van de 5000 mensen op een afgelegen plek verwees, en dat was niet zonder betekenis, niet alleen naar het manna van Mozes. Het liep ook vooruit op wat Jezus tijdens het laatste avondmaal ging doen. Wij zetten de twee gebeurtenissen naast elkaar. Beste luisteraars, er staat nog eens twee kolommen in het boek. Links gaat het over het spijzigen van de 5000 en rechts over het laatste avondmaal. En dan worden gelijkenissen tussen deze twee gebeurtenissen naast elkaar gezet. Ten eerste, ze gebeurden alle twee 's avonds. Ten tweede, bij het spijzigen van de 5000, de mensen gingen zitten. En bij het laatste avondmaal, Jezus en de leerlingen lagen aan. Het spijzigen van de 5000, ten derde, Jezus nam 5 broden. En bij het laatste avondmaal, Jezus nam brood. Ten vierde dan letterlijk dezelfde zin, Jezus sprak de zegen uit. Dus bij alle twee. Ten vijfde, bij het spijzigen van de 5000, Jezus brak de broden. En bij het laatste avondmaal, Jezus brak het brood. En dan ten zesde, nog eens letterlijk dezelfde woorden, bij alle twee, Jezus dankte. Eucharistessas. Ten zevende, bij het spijzigen van de 5000, Jezus gaf ze aan zijn leerlingen. En bij het laatste avondmaal, Jezus gaf het aan zijn leerlingen. Deze citaten komen bij het spijzigen van de 5000 uit Marcus 6, 35 tot en met 44 en Johannes 6, 11. En bij het laatste avondmaal uit Marcus 14, 17 tot en met 25. Is het één een wonder en het ander slechts een symbolische handeling? Of gaat het in beide gevallen om wonderen? Wonderen die naar elkaar verwijzen. Ik denk dat de wonderbare dankzegging, Eucharistia, bij het spijzigen van de menigte van 5000 man, verwijst naar de wonderbare dankzegging van het laatste avondmaal. En dat wisten de evangelisten. Daarom leggen zij zoveel nadruk op de overeenkomsten tussen beide gebeurtenissen. Met het spijzigen van de menigte van 5000 gaf Jezus een teken dat het nieuwe manna op handen was. Tijdens het laatste avondmaal was het zover. Kortom, er was vooral één reden waarom Jezus als Jood de Eucharistie met het nieuwe manna uit de hemel gelijk kon stellen. In zijn ogen was het laatste avondmaal niet alleen een paasoffer, het was een wonder van de nieuwe en indrukwekkendere exodus. Bij zijn laatste maaltijd veranderde Jezus op wonderbare wijze brood en wijn in zijn lichaam en bloed. Hiermee maakte hij zijn leerlingen deelgenoot van de dood en de verrijzenis van zijn lichaam. Hiermee gaf hij zijn leerlingen het bovennatuurlijk brood, dat hen elke dag staande zou houden, op een tocht naar het nieuwe beloofde land van de nieuwe schepping. Een voorproefje van de werkelijkheid van het leven van de toekomstige wereld. Beste luisteraars, voor vandaag eindigen wij hier de lectuur uit het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie, geschreven door Brent Peter. Morgen lezen wij verder in hetzelfde hoofdstuk. Hoofdstuk 7, de Joodse wortels van het christelijk geloof. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.